We bekijken Orlando vanuit de lucht.
We maken een bijzondere tour door Amsterdam.
En je bent nooit te oud voor Lego.
Daar wil je naartoe met Bjorn Bouwens en Philip Corsius.
Welkom bij Daar wil je naartoe, de podcast voor wie meer wil weten over de wereld van vrije tijd en recreatie. En Philip, het is een van de warmste dagen van het jaar. En wij gaan zo meteen dus op pad in deze aflevering.
Ja, briljant idee toch? Het gaat niet over hoe je productie goed aanpakt, het gaat over daar wil je naartoe. Dus ja, we willen er toch naartoe, ook al is het snikheet.
Ja, we doen het gewoon. Hè. We gaan zo meteen de binnenstad in van Amsterdam. Daar wordt een bijzondere tour gegeven en onze hoofdgast Sanne die gaat daar alles over vertellen. Maar dat is niet het enige wat we vandaag in de aflevering hebben.
Ja, je kunt niet alleen in Amsterdam op tour, we gaan ook gewoon naar het buitenland. We zijn los van elkaar naar Legoland geweest en daar valt heel veel over te vertellen.
Er komt eigenlijk wel liefde van jou samen, zou je kunnen zeggen.
Ja, zeker. Ja. Ik ben eigenlijk best wel jaloers op de mensen die steengoed gestart zijn. Dat had ik ook wel willen doen.
Had eigenlijk een podcast moeten zijn, toch?
Ja, en nu hebben we dan in plaats daarvan maar deze podcast.
Ach ja, je moet toch wat. Dat straks allemaal, maar eerst natuurlijk naar onze man in Florida, Marvin. Ja, en die zoekt het vandaag hoger op.
Zo hoog dat het net lijkt alsof iedereen een Lego-poppetje is.
Flaneren in Florida met Marvin de Roy.
In Daar wil je naartoe nemen wij nog wel eens graag de helikopterview in. En vandaag gaan we dat letterlijk doen in flaneren in Florida. Nee, niet flaneren in Florida. Flying over Florida met onze eigen Marvin. Welkom terug.
Ja, dankjewel.
En jij hebt boven Orlando een helikoptertour gedaan. Wat maakt het zo'n unieke ervaring?
Ik had überhaupt nog nooit in een helikopter gezeten. Dus dan wordt het al gauw een bijzondere ervaring natuurlijk.
Zeker.
Maar ja, inderdaad, zo is... Over de parken in Florida heen vliegen. Op de grond zijn ze al heel leuk, maar het is natuurlijk heel tof om ook een keer van boven te zien hoe dat dan allemaal zo in elkaar geknoopt zit, zeg maar. Want ja, op de grond doen ze natuurlijk er alles aan om te zorgen dat je dat zo min mogelijk in de gaten hebt.
Vanuit de lucht krijg je dan ook backstage mee, letterlijk.
Ja, eigenlijk wel inderdaad. Want ja, alles wat ze vanaf het grondniveau verstoppen, dat zie je op de daken of achter de gebouwen, zie je dan gewoon natuurlijk wel staan. Want ja, die helikopters die vliegen niet heel hoog over. Dus je hebt ook echt wel de mogelijkheid om een beetje rond te spieken inderdaad.
Wow. Neem ons even mee, Marvin. Je boekt zo'n tour en dan. Hè? Dus waar ga je dan heen en wat zijn dan toch de hoogtepunten van zo'n tour?
Wij hadden een tour geboekt bij Maxflight Helicopter Services in Kissimmee. Dus het ligt net een stukje uit Orlando, dus een klein stukje rijden. En wij hebben toen de tour gedaan die zeg maar over alle parken heen gaat, maar dan downtown Orlando wel overslaat, zeg maar. Want je hebt een nog iets langere tour, maar dan kom je downtown Orlando. Wij gingen toch vooral over de parken. Dus dan,
toch wel?
Ja, toch wel. We hadden zoiets van, dan is het goed. Dus die duurt ongeveer 18 tot 20 minuten. En dan vlieg je eigenlijk over alle highlights die Orlando heeft, vlieg je heen. Dus je gaat daar naartoe. Je wordt welkom geheten door iemand. En dan word je volgens heel Amerikaans op een golfkarretje gezet. Daarmee rijd je 10 meter en dan sta je bij de helikopter.
Vanuit de lucht ga je dus al die parken bekijken. Krijg je daar ook een soort toelichting op van je piloot? Of moet je zelf je vooral verbazen en verwonderen over alles wat je in één keer wat kleiner en op grote hoogte te zien krijgt?
Nee, de piloot die doet inderdaad ook een beetje duiding van waar je op dat moment bent en waar je op weg naartoe gaat. En eventuele dingen die afwijkend zijn van normaal, die dan kan benoemen, die worden dan benoemd, zeg maar. Ja, en bij de tour die wij hadden, dan begonnen we met vliegen naar Gatorland. Maar daarna wordt het meteen een stuk interessanter, want dan ga je richting SeaWorld en dan zie je natuurlijk alle grote achtbanen, maar ook het bassin van de orka's. En daar wordt natuurlijk de helikopter even op zijn kant gedraaid voor een hele scherpe bocht, zodat je recht naar beneden kan kijken of dat er toevallig eentje voorbij zwemt.
Oh, wow.
Ik moet wel zeggen, wij waren vooral naar de achtbaan aan het kijken, maar goed, toch een bepaalde voorkeur hebben we daarin. Vanaf daar vlieg je dan eigenlijk richting de Universal Studios en kom je onderweg ook nog even langs Icon Park met het grote reuzenrad en de andere attracties die daar staan. Nou ja, en toen wij dat deden was natuurlijk Epic Universe in aanbouw, dus dat had je ook nog een leuk uitzichtje op. En daarna ga je eigenlijk via de hotels, de City Walk, eerst een rondje over Universal Studios. En daarna vlieg je ook nog een rondje langs Islands of Adventure en Volcano Bay en krijg je een mooi beeld van die parken van bovenaf. Heel leuk is dan ook dat je dan dus ook de trein kan zien rijden die... De twee parken, de Hogwarts Express, zeg maar, die de twee parken aan elkaar verbindt. Van daaruit ga je dan dus door naar Disney. Daar vlieg je minder over de parken. Bij Universal vliegen ze echt wel heel dicht bij de parken. En bij Disney houden ze iets meer afstand. Naar het Magic Kingdom mogen ze bijvoorbeeld ook niet toe. Dat zei de piloot ook letterlijk. En dat had te maken met dat het dan te druk zou worden boven het luchtruim daar. Maar je komt dus wel langs Disney Springs, Typhoon Lagoon, langs Epcot, een rondje om de Hollywood Studios. En dan via de hotels terug langs Old Town, wat ook in Kissimmee ligt, en dan terug naar de basis.
Dus voor de mede nerds, dan ben je eigenlijk bioreconstruct aan het nadoen. Dan vlieg je over de parken. Dat is een account dat zet op social media regelmatig foto's uit de lucht. Hè? De Amerikaanse Nick Ringelberg, zullen we maar zeggen.
Ja, dat is wel het gevoel dat je erbij krijgt, inderdaad.
Is dat ook een van de smaken, zeg maar, dat je alle parken overgaat en je zei, deze gaat niet over Orlando zelf heen. Is dat dan de andere optie of zijn er nog opties qua helikoptertours?
Je hebt meerdere opties. Je hebt ook kortere vluchten, zeg maar. Die doen dan bijvoorbeeld, want Disney ligt stiekem best nog wel een stukje daar vandaan weer. Dus die slaat dan bijvoorbeeld Disney over om de vluchttijd korter te houden en dus het bedrag dat je ervoor moet neerleggen natuurlijk. Maar je hebt ook de speciale avondtours, zodat je het vuurwerk ziet afgaan terwijl je daar rondvliegt. Dat soort fratsen zijn er natuurlijk ook te vinden.
Hey, en als Filip en ik binnenkort nu naar Orlando gaan, hè, en we willen zo'n tour boeken, wat voor kosten moeten we rekening mee houden en vond je dat waard?
De tour die wij gedaan hebben, die kost ongeveer omgerekend dan €250. Voor twee personen dan natuurlijk. Dat is een fors bedrag. Maar ja, wat ik zeg, ik had nooit in een helikopter gezeten. Je bent daar op een plek waar je toch niet elke week komt ook natuurlijk. En dan zou ik wel zeggen dat het, als je moet wel een beetje echt pretparkliefhebber zijn, denk ik. Maar dan zou ik wel zeggen dat het echt wel de moeite waard is, ja.
Filip, we gaan het gewoon doen.
Nou ja, ik hoor hier een soort voorstel in. Hè? Ik wist nog niet dat er plannen waren, maar ik pak de agenda er even bij, hoor.
Gaan we doen. Marvin, dank je wel weer.
En graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Cover story. Stadsgids Sanne Pols over LGB Tour.
Bjorn, wij staan in Amsterdam. Het is voor jou een thuiswedstrijd. Jij komt net van je werk af.
Precies, en we zijn meteen door. En we zijn on tour, toch, deze aflevering?
We zijn on tour. On tour door Amsterdam. En het is niet zomaar een tour. Het is een LGB tour. Zeg ik het goed?
Ja.
Ik zeg het goed.
LGB tour.
LGB tour. We staan hier bij Sanne Pols. Welkom in de podcast.
Dankjewel.
Jij bent sinds 2017 queer tour guide in Amsterdam.
Ja, dat klopt.
Zou je onze luisteraars kunnen uitleggen wat LGB tour is?
Ja, LGB Tour is mijn organisatie en daarmee bied ik queer tours aan door het hart van de stad, door het roze hart van Amsterdam, gericht op het delen van persoonlijke en historische roze verhalen, om zo eigenlijk queers en bondgenoten van over de hele wereld te ontmoeten. En vaak hebben we in twee jaar tijd een heel bijzondere ervaring samen, waarvan ik van tevoren ook niet precies weet hoe het gaat zijn. Het gaat echt om het delen van ervaringen. En het delen van, nou, als mensen over de hele wereld komen en je hebt toch te maken met een minderheidsgroep, dan is er toch uiteindelijk vaak veel overlap. En dat is heel bijzonder. Of iemand nou uit Korea komt of Groenland en ik kom uit Nederland, Brabant en Amsterdam. En is er toch heel veel wat je begrijpt in elkaar. Ja. En wat je van elkaar kan leren. Ja. En ik vind dat zelf heel speciaal. En gelukkig vinden de mensen het ook heel fijn.
Want er komen mensen vanuit de hele wereld deze tour volgen, maar hij staat ook open voor Nederlanders, toch?
Ja.
En moet je queer zijn om deze tour te volgen?
Nee, zeker niet. Ik heb eigenlijk ook, toen ik het online zette, heb ik het als eerste op Airbnb gezet. Zij begonnen met het aanbieden van experiences naast woningen die ze verhuren. Daar was ik niet bekend mee zelf, om een woning te verhuren. Maar het aanbieden van experiences, dat ik weet niet wat er eerst was, kip of het ei, dat ik al die tours wilde gaan doen of dat ik van hoorde en dat ik dacht, hey, dat wil ik wel gaan doen. En ik expres daarop gezet, omdat ik dacht, dan vang ik hopelijk zo'n breed mogelijk publiek alle kanten op. En het is natuurlijk leuk om voor je eigen parochie te preken. Maar meest zinvoller, voor mij als activist ook, om mensen te bereiken die een bondgenoot willen zijn of erin willen oefenen.
Want ik volg jou op Instagram, je bent heel actief daar. En je richt je ook eigenlijk altijd expliciet tot queers en allies.
Hè? Ja, ja.
Het is echt de bedoeling ook dat iedereen, niet per se dat iedereen zich aangesproken voelt misschien, maar dat iedereen zich aangesproken kan voelen.
Ja, ik ben echt heel blij als er mensen zijn die niet tot de community behoren. En dat probeer ik ook aan te moedigen, want mensen vinden dat toch spannend en denken dat je alleen queer moet zijn of heel queer moet zijn, wat dat dan ook betekent. Maar nee, hoe leuk als we van elkaar kunnen leren.
Ja. Wat zijn de andere thema's die dan langskomen in je tour en hoe benader je die thema's?
Religie en hoe dat dus hier een minderheidsgroep is, waardoor dat dus interessant samen kan werken met andere minderheidsgroepen. Maar hoe dat invloed heeft op je leven, dus hoe is dat bij jou, hoe is dat bij mij. Koningshuis is ook wel steeds meer een thema geworden, omdat er wel interessante dingen zijn die nu ook aanhaken erin. En ook hoe we als Nederland ons presenteren. Pride and Protest is een groot thema, sekswerk. En dan varieer ik een beetje. Ik probeer altijd in te tunen tijdens iedere tour, altijd is het een beetje anders, wat thema's zijn of wat belangrijke onderwerpen zijn. Transgeschiedenis is natuurlijk een belangrijke, maar ook de koloniale geschiedenis. Het terugclaimen van ruimtes, bijvoorbeeld Black Pride en Trans Pride is nu voortaan altijd op de Dam. Nou, je ziet natuurlijk allemaal oude gebouwen. Dus heel lang zijn er plekken geweest die niet voor iedereen waren. En het Wallengebied toont eigenlijk de geschiedenis van Amsterdam ook heel erg. Want alles is water, daar vertel ik natuurlijk ook over. Dat is zo uitzonderlijk, ook voor mij als Brabander is het heel speciaal om te zien dat alles water is. Ik kom toch echt van een landklimaat. En het enige plekje volgens mij wat boven zeeniveau is. En hier is alles natuurlijk onder zeeniveau en staat op palen in het water. Dus dat heeft ook mijn eigen interesse. Dat is een thema. Drugs is vaak ook een thema. Maar dat ligt dus aan hoe ik varieer met de route. Met de nachttour komt dat wat vaker voorbij. Over de vrijheid in de samenleving. En dan denk ik dat het vaak is over seks en seksualiteit eigenlijk de geschiedenis. Ook als we kijken dat er cruisinggebieden zijn voor homomannen die zijn toegestaan met een officieel groot bord in Amsterdam. Dat vind ik heel leuk om te vertellen op de tour. Ik vind het ook wel leuk om een beetje shock effect te creëren. We stoppen ook voor de condomerie, de eerste condoomwinkel van de wereld. Daarover te vertellen en kijken of mensen... Meestal durf ik geen vragen te stellen, maar ik vind het heel leuk. Ik voel me daar heel gemakkelijk bij. Ik vind het heel leuk om daar ruimte voor te creëren. En ook een beetje grapjes te maken. Zo van, oh, welke kies jij? Dus iedereen zo. Ja.
Je gaf net al aan, Sanne, dat er ook vanuit jouw soort activistisch beeld was ook om dit te gaan doen. Dat heeft ook vast te maken ook met wie jij bent en met de reden waarom je deze tours bent gaan doen. Kun je iets vertellen over jouw persoonlijke geschiedenis en hoe je ook je persoonlijke geschiedenis meeneemt in de tours die je aanbiedt?
Ja, het is wel leuk, want mijn motivatie is ook hoe ik me introduceer tijdens de tour. Ik ben hier komen wonen in 2009. Daarvoor woonde ik in Tilburg, want daar had ik journalistiek gestudeerd. En toen ik hier kwam wonen was het net uit met mijn vriendje. En ik ging een master doen, religiewetenschappen. Een aantal van die klassen waren ook samen op de VU. Colleges waren samen met mensen die theologie studeerden. En juist iemand die theologie studeerde, zij was lesbisch en openlijk daarover. En toch had ik dat niet zo vaak eerder in mijn omgeving gezien. En ja, blijkbaar ging er veel aandacht vanuit mij naar haar. Ze zat de hele tijd in mijn hoofd. Ik begreep niet waarom. Ik vond het eigenlijk vooral irritant. Totdat ik dacht, oké, ik was 27 toen. Ik woon nu in Amsterdam. Ik kan wel met een meisje zoenen. En ik heb een goed verhaal voor mijn hetero vrienden. Eerste gedeelte gebeurde. We zoenden onder de regenboogvlag van de eerste lesbische bar die ik ooit had ontmoet. Maar de volgende dag, ik durfde het niet te vertellen tegen mijn vrienden. Ik was in de war. Alle dingen waarvan ik nu weet, dat is best wel stereotypisch. Heel lang dramatisch verhaal kort. We werden verliefd en kregen een relatie. En hoewel dat voor mij de eerste keer was met een vrouw en dat nieuw was, was er eigenlijk iets anders dat veel nieuwer voor mij was en echt schokkend. En dat was de buitenwereld. Voorheen, als ik met mijn vriendin hand in hand liep, met mijn vriendje hand in hand liep, was er niemand die hoofd omdraaide, duim omhoog stak, laat staan dat mensen iets negatiefs zeiden. En terwijl ik nog steeds met degene op wie ik verliefd was hand in hand liep, voelde de buitenwereld de ruimte om me een comment op te geven, of het nou positief of negatief was.
En
ik
kreeg,
de eerste was vuile pot. Zo twee mannen in zo'n schildersbusje en ze deden ook de moeite om achteruit te rijden op de Stadhouderskade, nogal een drukke weg. Terwijl mijn vriendinnetje me kwam ophalen en die gaf me een kus. Ik was gewoon totaal verbouwereerd. Ik kon helemaal niet bedenken waarom je die moeite zou doen om dat te zeggen. En ik wilde dus vooral niet, ik herinner me heel erg, ik dacht, ik wil niet dat ik dit vergeet. Ik wil niet dat dit normaal voor me wordt. Ik wil kijken of ik hier iets positiefs mee kan doen. Toen ben ik op zoek gegaan, toen was er een project dat al bestond, Gelijk is Gelijk. En dat ging over diversiteit en inclusiviteit op basisscholen. Stond je eigenlijk met drie jongeren, iemand met een homoseksuele achtergrond, dat was ik dan. Iemand met een Joodse achtergrond en iemand met een islamitische achtergrond. Met z'n drieën stond je voor de klas, groep 7-8. En vertelde je persoonlijke verhaal. En dat zorgt er dus voor een dubbele werking eigenlijk bij die kids. Dat je ruimte kunt maken voor verschil onderling. Dat je samen kunt bestaan, samen daarvoor de klas kunt staan, misschien andere overtuigingen kunt hebben. En dat dat allemaal oké is. Dat was echt een waanzinnig project. Ik ben later voor dat bedrijf gaan werken als projectleider. We hebben toen een prijs gewonnen vanuit de overheid. Minister Bussemaker zei nou, dit is het landelijke LBT-prijs, gaat naar gelijk is gelijk. En alle scholen moeten dit gaan afnemen. Ik vond het bedrijf alleen niet zo leuk daar. Dus dacht ik, dit is een mooi moment om voor mezelf te starten. En dat was ook in die periode naast dat project ben ik ook begonnen met personal storytelling gaan doen bij Echt Gebeurd. Dat wordt door cabaretiers Paulien Cornelissen en Micha Wertheim gedaan bij Toomler. En die hebben eigenlijk mij de school van personal storytelling geleerd. De manier waarop dat je kwetsbaar een verhaal kunt vertellen, maar ook de ownership van je eigen verhaal en wat het kan brengen. En op het podium staan vind ik heel leuk. Dus dat deed ik al tegelijkertijd. Na mijn studie ben ik eigenlijk, langzaam is dat ook gegroeid naar workshops en trainingen, ook voor bedrijven voor een inclusieve werkvloer. Veel moeilijker dan voor kinderen. Kinderen veel leuker, makkelijker. Die zeggen veel sneller wat ze vinden en denken. En de ene dag zeggen ze dit is raar en de andere dag zeggen ze oh, jij bent supercool. En bij bedrijven krijg je vaak van nee, we vinden het allemaal oké, natuurlijk volwassenen. Maar het is veel moeilijker om te vinden wat eronder zit. Dat doe ik nog steeds soms. Maar op een gegeven moment dacht ik, wat is nou voor mij ultiem? Achter een bureau zitten in die bedrijven, ontzettend moeilijk voor een neurodivers brein. Gaat men gewoon op standby, gaat mijn hoofd op standby. En ik miste heel erg met al die dingen die ik deed voor groepen. Ik miste de dynamiek, in contact zijn op een gelijkwaardige manier. Dus niet tegelijk, maar een gelijkwaardige manier. En ik deed het al vaak als er mensen mij kwamen bezoeken in Amsterdam, dat ik een rondje liep door het Wallengebied, mijn lievelingsgebied. Oudste historische plek in de stad. En dat ik verhalen daar vertelde, want dat is toch wat ik heel leuk vind om te doen. Dus eigenlijk is alles daarin samengekomen voor mij. En in al het werk wat ik doe op het gebied van diversiteit en inclusie is de inhoud, is er gewoon altijd hetzelfde. Maar doordat de vorm verandert, komt hij op een andere manier naar voren. En mijn lievelingsmanier is mijn tour geworden. En ik denk omdat het mijn lievelingsmanier is, dat het zo succesvol is. En dan bedoel ik met succes, dat iedereen een fijne ervaring heeft.
En welke impact heeft het? Zowel voor jezelf als voor de mensen die uiteindelijk dan in alles wat je hebt gedaan, maar vooral door de tour, dan met jou op pad zijn geweest. Wat is de impact?
Ja, hoe meet je dat, hè? Ja.
Voor jezelf. Heb je vast voorbeelden of verhalen of dingen die het bij jou iets hebben bewerkstelligd? Wat schiet je dan te binnen?
Hoeveel de tour mij brengt, hoeveel het voor mij betekent. Eigenlijk het eerste wat me binnen schiet, en dat is misschien een uitzonderlijk geval, maar wel waar. Afgelopen februari is mijn vriendin overleden. Heel jammer, dat is vooral wat ik kan zeggen, heel jammer. Maar omdat ik iedere tour mijn hele zelf breng, daar gaat het over een eerlijk contact, kon ik dat niet verstoppen, mijn rouw. En eigenlijk wilde ik dat wel, want ik vond het te heftig voor mezelf en te heftig voor de gasten. Ik kon ook wel inschatten van, ja, dat is niet waar die 2 uur voor is. Toch heb ik ervoor moeten vinden om te kijken van, hoe kan ik een beetje vertrouwen op die community, waarvan ik ook altijd zeg, dit is een dynamiek. Hoe kan ik er voorzichtig iets over vertellen? Ik heb een fotoalbum, in het begin had ik meteen haar foto eruit gehaald, maar na een week heb ik het erin gedaan. Ik heb mensen erover verteld en ik kreeg zoveel steun. Ik kon zo erg zien van, hé, dit mag ook gewoon zijn. En juist doordat ik de deur uit ging, toch die tours ging doen voor 2 uur, heeft me dat ook een beetje gered in de malaise van totaal overstroomd zijn van verdriet. En ja, roze rouw is ook gewoon een heel groot thema in de community. Dus mensen voelen dan ook de ruimte om te gaan delen waar zij verdriet over hebben. En wat echt queer is, want er zijn zoveel thema's.
Maar het is ook heel persoonlijk en ook heel kwetsbaar, toch? Als je
absoluut,
daarmee...
absoluut, ja. Absoluut. Vanaf het begin af aan is het op de tour geweest dat of ik of iemand anders wel moest huilen. Ja. Allang voordat mijn vriendin overleden was. Omdat de thema's zo persoonlijk zijn. En als je echte gesprekken hebt over uit de kast komen of niet uit de kast komen. Of in het begin was ik heel kritisch op de Pride hier. Nu is er best wel veel positief veranderd. Dat is ook leuk om te zien. Ja, het is kwetsbaar, zeker.
En daarmee gaat het ook verder dan een tour geven. Want ik kan me ook voorstellen dat de mensen ook jou bezoeken die op zoek zijn naar zichzelf. Of op zoek zijn naar iets in de omgeving hier. En dan komt er natuurlijk een heel ander contact tot stand, toch?
100%. Ja, er zijn 3 mensen waarvan ik weet die een tatoeage naar de tour hebben gezet. Wat misschien een beetje een beeld geeft van de impact. Ik heb met heel veel mensen nog contact. over de hele wereld. Ook heel veel mensen waarvan ik herinner hoe het was of ik kreeg een cadeautje op de tour. Maar ook dat ik probeerde te zeggen, maar dit betekent voor mij ook heel veel dat ze dit gesprek hebben of dat ik ook advies kreeg of dat ik... Ik reis de hele wereld over, ontmoet allemaal mensen waarmee ik me identificeer of waarvan ik heel veel verhalen leer kennen, terwijl ik in mijn eigen plekje ben, wat comfortabel is. Ja, dat is, ik vind het waanzinnig. En mag er zoveel echt persoonlijke verhalen horen. Gesprekken die ik vaak helemaal niet eens met mijn vrienden heb. Staan we in de kroeg, ja, hebben we het weer over ditjes en datjes. En in die 2 uur gaan die gesprekken vaak zo diep. Het hoeft niet, maar dat kan wel. Dat kan wel. En dat is natuurlijk wat personal storytelling doet. Dat is het leuke eraan. Ik vertel een persoonlijk verhaal. En vaak gebeurt er, ook al zonder dat je invloed op hebt, dat je toch ook wil delen.
Dat mensen zich identificeren of op basis van jouw verhaal zelf gaan bedenken wat hen bezighoudt.
Het is echt een methode. Het is een methode. En niet gehaaid bedoel ik dat. Maar dat is, ik vind dat heel mooi aan de methode, want ik vraag niks. Ik leg niks op. Kijk maar gewoon.
Het gebeurt.
Ja.
Zullen we een stukje lopen?
Ja.
Dan kunnen we misschien even inzoomen ook op wat de inhoud eigenlijk dan is van de tour. En waar je ook mensen mee naartoe neemt.
Als we het hier oversteken, dan gaan we het Wallengebied in. Maar dit is meestal de rustigste straat. Ja. Ze kunnen zo een beetje kijken of dat oké is.
Dat is ook onderdeel van je tour waarschijnlijk. Oh, mensen waarschuwen voor fietsers.
En... De eerste keer weet ik nog dat ik met een groep moest oversteken van de Dam naar de Dam. Heb je er mee?
Sure, ik ben geen Amsterdammer, klinkt niet heel logisch, maar ja, van de Dam naar de Dam.
Ja, daartussen zit de drukke weg. Okay. En ik stak gewoon over en ik kijk achterom en ik zie allemaal mensen zo half op de weg. Dan dacht ik, oh ja, dat ben ik natuurlijk ook allemaal, want ik wilde nooit tourguide worden. Dat was helemaal niet mijn doel. Ik wilde... Dit wilde ik allemaal doen. Dus ik wilde de mensen ontmoeten van over de hele wereld, in gesprek gaan over thema's, personal storytelling. En uiteindelijk ben ik ook gaan kijken naar wat is dan de ritme en de route. En daar ben ik eigenlijk historische verhalen bij gaan zoeken. Ik ben geen historicus. Dus als mensen feiten en cijfers gaan vragen, die weet ik ondertussen wel, maar ik heb daar zelf geen hoge interesse in.
Maar je vond het wel onderdeel van je werk dat je dat moest weten, want je hebt het opgezocht, zeg je?
Ja, ik vind het mooi om, bijvoorbeeld als je bij de Oude Kerk, dat je iets weet over de geschiedenis. Maar dan vind ik het leuk om vooral een ander perspectief te geven. Van hoe zit dat nou dat daar ook prostitutieramen omheen zitten? Wat maakt dat Amsterdamse en Nederlands van? Hoe kan het met religie samengaan? Dus andere perspectieven, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Want daarmee doorbreek je ook allerlei stigma's die ook bestaan in de gemeenschap.
Ja.
Net zoals dat mijn eerste vriendinnetje dus een lesbische voorganger is in een protestantse kerk, openlijk. En dat dat samen kan gaan.
Dat is wel positief dat dat kan, ja. Dat is niet standaard, denk ik.
Nee.
Wij lopen intussen de wallen op, heb ik me laten vertellen.
Ja.
Is dat een belangrijk onderdeel van de tour?
Dat is het hoofd. Ik loop alleen maar in het Wallengebied in principe met de OG, de starttour is de Queer City Tour. En die is ooit begonnen helemaal hier in het Wallengebied. De regels zijn nu heel erg streng hier, dus ik mag alleen maar nog maar op de 2 wallen, de Warmoestraat en de Zeedijk lopen. Dus ik heb ook door de tijd heen mijn tour steeds moeten aanpassen eigenlijk. Wat best wel moeilijk was, omdat ik hoopte, ja, ga ik het nog leuk vinden als het alleen die straten zijn en een heel nieuw ritme weer maken. Het is een beetje als een muziekstuk. Welke thema's wil ik aanspreken en welk decor past erbij? Zo ging het eigenlijk. Als ik over religie praat, dan wil je iets van een kerk of zo op de achtergrond en daar geschiedenis bij.
Dat wordt dus deels door de gemeente bepaald eigenlijk waar je mag rondleiden en waar niet?
Ja, 100%. Ja, het Wallengebied is echt... On-Nederlands, on-Amsterdams qua politiecontroles. Ik heb al 2 boetes gehad en je ziet, ik heb best wel veel privilege. Ik ben wit, ik zie eruit als een cisvrouw. Ik ben niet bekend met veel boetes krijgen en ik heb al 2 boetes gekregen in dit gebied.
Omdat je toch per ongeluk met de tour net 1 bochtje te ver was?
Okay. Bijvoorbeeld. Ja. En ik gaf eerst altijd een alcoholshotje op mijn tour. Je mag hier absoluut geen alcohol drinken, dat wordt echt allemaal opgehandhaafd. Oh. Je mag hier ook geen wiet roken, alles promoten, maar je mag het niet, je krijgt echt een boete.
Ja, ik zie ook echt een bord inderdaad hier tegen wiet roken.
Ja.
We staan wel gezellig bij een etalage met allerlei BDSM-apparatuur.
Ja. Zie je iets dus leuks?
Met dat op de achtergrond. Nou, ik vind het wel een indrukwekkende zweep, moet ik zeggen. Ik weet niet of ik dat onder leuk schaam.
Ja, dat is wel echt moeilijk hoor. Dat is een hele kunst. Dat is echt een techniek.
Een hele flinke jongen, maar dat is ook onderdeel van...
Dat is ook onderdeel van de tour.
Dit... De zweep bedoel je?
Nou ja, nee,
ja, het thema sekswerk is absoluut een belangrijk thema. Ook vanuit mijn activisme, want er wordt best wel veel nu hier veranderd. De gemeente sluit ramen. We zijn als Nederland trots op dat er sekswerk is. Maar ik vind ook dat we ook nog beter kunnen zorgen voor sekswerkers.
Er zijn meerdere tours. Hoe zit dat?
Ideeën die komen vanzelf bij mij, dus dat ga ik nooit allemaal ooit in mijn leven halen om alle ideeën die ik heb te doen. Maar het uitvoeren is natuurlijk een tweede. De nachttour is heel veel behoefte aan dat mensen naast... Kijk, als ik kijk naar de Queer City Tour, die is heel erg dense, die is heel erg gevuld met informatie. Dus persoonlijke verhalen en geschiedenis. En de nachttour... ook, maar die neigt al veel meer naar het sociale. Dus ik kwam er al gauw achter dat mensen eigenlijk gewoon samen willen zijn met iemand met wie ze zich identificeren. En de dingen willen doen in Amsterdam, maar dan met mensen met wie ze zich identificeren. Zoals eigenlijk iedereen dat altijd wil. Maar meestal, de norm die kan overal zijn plekje wel vinden en die identificeert zich. Maar dat je ook gewoon met je partner van hetzelfde... geslacht, et cetera. Gewoon et cetera eigenlijk, in alle letters. Dus de nachttour is meer gericht op het sociale. Ja. En die varieert altijd, omdat het altijd anders is. Ook de stad altijd anders is. Soms zie ik iets leuks waar we heen kunnen gaan. Laatst zijn we naar een dragshow gegaan in Club Church. En de mensen, ik werk daar ook een paar keer per maand, omdat ik het zo'n belangrijke en toffe plek vind. Maar ik ben er dus eigenlijk een beetje zo aan gewend dat ik niet eens meer kon zien hoe fantastisch het was voor al die mensen.
Dus er is een wandeltour overdag, er is een nachttour. Zijn er nog meer verschillende soorten tours?
Queer bike tour. Dus dit is ook, ik word ook helemaal blij, want het is gewoon mijn lievelingsfietsroute.
Super Nederlands, op de fiets.
Ja. Ik ga natuurlijk niet, denk ik dan, met toeristen in de stad fietsen. Maar ik hou heel erg van naar de natuur gaan. En op een gegeven moment dacht ik, waarom niet mijn lievelingsfietsroute... En met toeristen. Het is dan in Noord, gaan met het pontje en dan een route langs wat windmolens. Nog meer gericht op het water, waar dus ook mijn eigen interesse ligt om er meer over te leren. En dan naar Twiske, naar een mooi natuurgebied. Soms eten we een pannenkoek of een ijsje, soms niet. Dus daar speel ik een beetje mee. En dan fietsen we weer terug via de oude NDSM-werf, dus de oude scheepswerf. Wat weer een heel ander beeld geeft. En dat is echt... Je ziet heel veel eigenlijk diversiteit van het land en het landschap. En het is heel erg sociale tour. En mensen vinden het vaak een heel fijne ervaring. Maar precies wat ik fijn vind. Oh, lekker even op de fiets je hoofd vrij. Want mensen komen echt in een vakantiestemming. Het is echt een andere sfeer. Maar precies dus wat ik er zo leuk aan vind.
Even uitwaaien.
Even dat, uitwaaien.
Associeer je niet meteen met Amsterdam, kan ik me voorstellen. Zeker als je van buiten Nederland komt.
En het is echt een fijne, rustige route, ja.
Je zei ook dat er een 1-op-1 tour mogelijk is?
Ja, nou, je ziet bijvoorbeeld al bij zo'n fietstour, dat is het sociale element veel groter. En dan praten we eigenlijk over van alles en niet. Het geeft ook wat meer ruimte om op jezelf te zijn, maar toch op een tour te zijn, want je zit op de fiets. Maar zo'n 1-op-1 tour, veel tourorganisaties die zeggen nee, als we 1 tour doen, al bij boekingen, dan word je afgezegd of dan doen we niet, want dat is niet lucratief. Ik heb de afgelopen jaren zo van nagedacht over wat betekent succes nou eigenlijk. Is succes als ik money in the bank heb alleen maar? Nou, dat is bij dit eigenlijk het allerlaatste. Dat zou het tegenwerken op het succes wat het echte succes is. En het echte succes is dat mensen het net zo fijn vinden als ik. Dat ik echt iets kan bewerkstelligen. Dus mensen ontmoeten van over de hele wereld. En wat zij mij geven, dat ik hoop dat zij dat ook meekrijgen. Een echte ontmoeting waar je iets aan hebt. En leert over Amsterdam en echte local hebt ontmoet vanuit de community. En het succes meet ik dan maar aan mijn reviews. Die heb ik de eerste 4 jaar niet durven lezen. Ik zag zo altijd wel, oh, het zijn wel goed. Maar ik werd daar zo zenuwachtig van. Ik dacht, ik kan alleen maar falen. Nou, gelukkig ben ik nu ouder en weet ik. Ik mag er gewoon van genieten.
Ja, dat is
ja. Maar dat is denk ik succes. En het contact dat ik heb en het echte eraan. En ik vertrouw voortaan op hoe ik me voel na een tour. Dat het ook succes is. Maar soms ben ik ook onzeker omdat ik intuïtief de tour aanpast. en dat toch volgt, dat ik denk, dit is beter. Omdat het dan nieuw is, weet ik het niet. En dan lees ik een review van, oh, ik heb vrienden gemaakt voor het leven in 2 uur. Dan denk ik, oh yes, yes, yes.
Het is zo'n persoonlijke missie bijna om deze tours te geven en jouw persoonlijke verhaal daarin te brengen. Ik kan me voorstellen dat het heel inspirerend werkt voor mensen die ook nadenken over wat wil ik nou bewegen en voor elkaar krijgen in deze wereld. Zijn er lessen te trekken uit jouw weg voor anderen?
Dat weet ik niet, maar ik kan wel zeggen dat ik heb gemerkt dat het dus kon dat ik echt op een niveau van elementen, ik weet niet of dat elementair niveau of dat hetzelfde betekent, maar dat ik echt ben gaan kijken, oh, ik wil eigenlijk buiten zijn en bewegen. Dat werkt het beste voor mijn brein. Ik zie het nu ook, nu weer als wij lopen. Ik vergeet het soms, omdat het zo wederom normatief is om stil te staan of te zitten bij een gesprek. Maar ik ga gewoon aan als er dynamiek is. Ik zou dus ook niet een tour kunnen geven in richting. Dus ik heb daarnaar gekeken, oké, wat wil ik eigenlijk? En dat is vaak ook wat je leuk vindt, wat je wil en waar je blij van wordt. Je hoeft er nog niet meteen best in te zijn. Dat kan zich gewoon ontwikkelen. Maar als je volgt, als je eigenlijk je neus volgt, dus letterlijk waar je ziet, hé, daar richt ik mij vaak op. Als je letterlijk je neus volgt, oh, ik kijk altijd daarnaar, dit vind ik interessant. En kijkt of je daar iets in kunt creëren en samen kunt voegen wat bij jou past. Of in ieder geval daar al een beeld van maakt, dan kom je misschien wel iets tegen. Hé, dit komt eigenlijk overeen met het beeld wat ik het liefste zou doen. En dat kan dus gewoon. Laat ik het eens gaan proberen. Zo zijn eigenlijk in mijn tour alle onderdelen die ik al deed. Voor mij is het nu heel logisch dat al die dingen zijn eigenlijk hetzelfde. Het duurde ook even voordat ik het zelf kon rijmen, want je moet daar een verhaal van maken. Maar ik zag, hé, dit is eigenlijk constant wat ik doe en hier komt het beste tot uiting. En dan hoop je gewoon dat er iemand gaat boeken. En ik weet nog de eerste keer dat iemand boekte. Want ja, ik denk dat ik wel weken al die tour erop stond. En mijn moeder bezocht mij in Amsterdam vanuit Brabant. En ik was al vergeten dat er een beschikbaarheid open stond. En ze was hier. En ineens kreeg ik binnen, oh, je hebt een boeking. En toen dacht ik, nou, dan neem ik mijn moeder maar mee. Maar dat was ook meteen best wel spannend voor mij. Want ik was mijn idee toch wel veel opener naar mensen vanuit de community dan naar mijn moeder. En het was toevallig een vrouw die net gescheiden was uit een hetero-relatie. Ongeveer de leeftijd van mijn moeder had. Die ook gescheiden is uit een hetero-relatie. Niet uit de kast is gekomen, maar toch die vrouw wel. Uit Australië. En dat ging zo mooi met z'n drieën. Dat werkte zo. En toen zag ik eigenlijk al meteen de magie van, we zijn hier gewoon. En wat er gebeurt, ik begeleid dat en ik leid dat, maar wat er gebeurt in de dynamiek, daar is alle ruimte voor. En dat ontstond. En dat was echt kicken. Echt kicken.
Ja. Dat was je eerste boeking?
Ja.
Nou, geweldig. Bijzonder.
Vliegende start.
Ja. Waar gaat het nog naartoe? Wat hoop je voor de toekomst?
Oh ja, mijn oefening is om, als ik een idee heb, alle stappen te nemen om het af te maken. Omdat de ideeën zich heel snel opvolgen. En dan kom je eigenlijk tot niks. Dus dat is ook een tip aan mezelf. Dus nu ben ik bezig met een samenwerking. Een Queer Kids Tour, die had ik al jaren geleden ontwikkeld. En ik had het al vaker met kinderen gedaan. En tieners, en dat vind ik heel leuk. Voel ik mezelf het meest comfortabel. Die lachen wel om mijn grapjes. Dat is heel erg hetzelfde niveau. Ja, want ik vind humor heel belangrijk. Maar vaak bij de tours zien mensen niet altijd dat ik een grap maak, omdat ik ook heel serieus ben. Die gaat ook meer over kunst en dus een samenwerking met host. Ik hoop te gaan samenwerken met host. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik snap de valkuil van als je een bedrijf hebt en je bent een eenpersoons, dat het heel erg de identiteit van iemand wordt. Tegelijkertijd zie ik ook dat, ja, er zijn wel elementen die ik echt heel belangrijk vind, die ik wil terugvinden bij anderen. En dat mag op een andere manier, maar het is wel echt heel belangrijk. De manier van betrokkenheid, et cetera. En dat is me eerder nog niet helemaal gelukt om dat goed te vinden. Maar ik wil me er niet van afsluiten. Ik vind het ook een heel goed idee om meer samenwerking aan te gaan. Ik wil ook een transtour ontwikkelen. Die stond eigenlijk al in de startblokken. Maar die lijkt even wel heel belangrijk. Maar heel veel gasten voor op dit moment. Dus ik heb wel meer transverhalen bijvoorbeeld. Ik heb mijn basistour, mijn Queer City Tour, heb ik nu meer transverhalen ingestopt ook, omdat ik dat belangrijk vind. Dat is ook het leuke aan ondernemerschap. Ik kan natuurlijk iedere keer bepalen. Ik kan ook de route iedere keer anders lopen. En dat probeer ik me steeds te vertellen van, hey, dit is mijn bedrijf, er zitten allerlei moeilijkheden aan. Maar het leuke is, ja, dus gaat geen baas zeggen, je doet het niet goed of je moet daar lopen. Nee, als ik dit beter vind, En dat vind ik superleuk wanneer ik me dat herinner en ook die vrijheid neem, dat vind ik echt heel leuk. Ik vind ondernemerschap ook echt heel erg leuk, oplossingen bedenken en al die ideeën. Het kan een valkuil zijn om te denken alleen maar aan de moeilijke dingen, maar het is zo tof omdat je enorm veel vrijheid hebt en creativiteit.
Terwijl hier in Amsterdam de wind steeds harder gaat waaien. We gaan van de warmste dag van het jaar zo ongeveer naar een dag met de hardste windstoten. Waar kunnen mensen jou vinden? Hoe kunnen ze boeken? Mensen denken nu, die LGBT-tour wil ik doen. Waar moeten ze naartoe?
Ze zijn heel erg welkom. We hebben natuurlijk veel gehad over Airbnb, maar dat is eigenlijk een voorbeeld van die platforms. En het liefst om het te vinden, maar het liefst wil ik dat niet, want die eten 20, nu tegenwoordig 30% op van het ticket. Dus als je naar mijn website gaat, dan komt het ook in het bakje terecht wat voor mij is en dat ik het kan besteden aan de tour en investeren. En dat mijn website is lgbtour.amsterdam. Dus lgbtour.amsterdam. En je vindt me ook op Instagram, LGBTour Amsterdam. Of als je me googelt, dan komt het allemaal meestal wel goed.
Nou, het is zeker de moeite waard. En dankjewel dat je ons hebt rondgeleid. Maar dat niet alleen, ook dat je jouw verhaal hebt verteld. Ik denk dat het heel inspirerend is voor menig luisteraar van ons. Dus dankjewel voor het mooie gesprek.
Heel graag gedaan. En natuurlijk, zoals ook voor de gasten, heb ik ook voor jullie hetzelfde op het einde van de tour. En dat was deze shiny unicorn sticker.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
Superleuk.
Een ervaring rijker met Bjorn Bouwens en Philip Corsius.
In een ervaring rijker, dit keer onze ervaring met kleine steentjes. Wij waren afzonderlijk van elkaar in Legoland Billund, toch Philip?
Jazeker, daar heb ik wel veel meer ervaring met die kleine steentjes van Lego. Maar als je daar echt bent, ja, over immersief gesproken, dan zit je toch wel helemaal in die wereld van Lego.
Want je bent wel liefhebber, toch, van het product?
Ja, ik vrees wel dat ik wel echt een evil ben, een adult fan of Lego.
Mooi. Billund hebben we allebei gezien. Ik heb ook ervaringen in Legoland Duitsland en Legoland Windsor. En we hebben afzonderlijk van elkaar eigenlijk nu beschreven van wat zijn nou ons meest bijzondere ervaringen in die parken. En dat hebben we afzonderlijk van elkaar voorbereid. En we gaan dat eens even uitwisselen met elkaar. Om te kijken of die ervaringen een beetje op elkaar lijken. Of dat we daar toch andere dingen uit hebben gehaald. Dus Philip, was het eerste wat jou is opgevallen?
Nou ja, hele bijzondere ervaringen. Ik ga heel klein beginnen. We hebben het over Lego. Wat mij opviel is dat het thema super ver is doorgevoerd. Als je daar een theetje of een koffietje bestelt, dan krijg je er een chocolaatje bij. En dat chocolaatje is in de vorm van een Lego steentje. Dat is toch briljant?
Dus het thema is helemaal doorgevoerd?
Totaal, ja, meer kan niet, denk ik. Anders dan moet je je eigen eten bij elkaar gaan bouwen of zo. Ik weet het niet, maar dit is zo leuk. Het is maar een heel klein dingetje. Maar daar merk je aan dat ze daar echt zelf er ook super diep in zitten. En jouw eerste element?
Ja, ik was dus in Billund. En ik moet zeggen, we hebben er niet alleen Legoland bezocht. Maar Billund is ook de plek waar Lego echt ooit is uitgevonden. Er staat ook echt nog de oorspronkelijke fabriek. Niet echt meer in gebruik, volgens mij. Maar ze hebben daarnaast het Legoland pretpark, wat daar is, ook de Lego House. Zijn jullie daar toen geweest?
Nee, ik ga nu heel jaloers naar jou kijken. Nee, wij hebben alleen het park gedaan.
Het was de verrassing van die vakantie. Want dat is eigenlijk, het is echt van Lego zelf. Waarbij dat park ook gedeeltelijk van Merlin Entertainment is. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. En daar hebben ze echt een complete experience gebouwd waarin je met je eigen Lego avatar allerlei dingen gaat beleven in een soort Lego museum experience. Je kunt bouwen, er is kunst, er zijn museumonderdelen. Je kunt ook echt in de kelder, nou zo'n beetje iedere Lego set die ooit bedacht is, staat daar tentoongesteld. We vonden dat zo'n toffe ervaring, omdat je dan ook echt het gevoel krijgt van, oh, ik ben op een soort van heilige grond. Hier is het ooit ontstaan, dus daar echt in Billund ook zijn en daar die complete ervaring hebben, dat vonden we heel tof. En ook iedereen die geïnteresseerd is in Lego, die mag de Lego House Experience niet missen. Echt super tof.
Nou ja, ik heb hem dus gemist, dus dat kan eigenlijk niet. Ik moet gewoon nog een keer terug en dat zou ik met veel plezier doen. Want het tweede wat mij is opgevallen, eigenlijk een verlengde van het eerste hoor, maar we hebben wel on property geslapen. We zaten in het hotel en al die hotelgangen die hebben verschillende thema's, maar het zijn natuurlijk wel allemaal Lego thema's. Dus je kunt tussen de jonkvrouwen en de ridders slapen. Wij zaten in de piratengang. En dat is zo leuk dat ze dan die hele gang, maar ook de hele kamer allemaal. Je hebt eigenlijk een soort thema-suites. Hè? Het zijn niet per se echt suites, maar het is wel helemaal uit Lego opgebouwde apen en ratten en dat soort toestanden. Die zitten daar allemaal. Ook dat past weer helemaal in het thema. En het is net alsof je ja, in je eigen droomversie van je jongensslaapkamer daar aan het slapen bent. Eigenlijk. Je zit tussen je Lego, echt fantastisch. En jouw tweede element?
Ik vind wat me echt opviel is dat we hebben het vaak over de attractiemix. Hè? Dus wat is er nou aan aanbod voor families, voor gezinnen die daar komen? En dat vind ik wel goed hoor. Dus als je gewoon ziet ook dat dark rides en achtbanen en kijk... gebieden waar ik straks nog iets over wilde zeggen, hoe dat gemixt is, dan is de attractiemix in die parken wel heel goed. Voor ieder wat wils, voor de familiedoelgroep. Waarbij het me wel opviel, hè, is dat je, ook als je dan dus Billund vergelijkt met Deutschland of Windsor, dat er ook wel veel gekopieerd wordt. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld die tempel Dark Ride, een shooter, hè, waarin je door een Egyptische gebied gaat. Ja, die bedoel copy-paste. Die heb je dan ook 3 keer op dezelfde plek. Ik snap het ook wel. Hè. In die zin is dat ook gewoon makkelijk. En weet je ook dat die attracties aanslaan. Maar als totaal gebied is dat super echt leuk en goed gedaan. En is daar voor ieder wat wils te doen. Jouw derde element.
Nou, het is alsof we het zo voorbereid hebben, wat niet zo is. Maar jij noemt de attractie mix. Ik zat te denken aan een mix binnen een attractie. Als je in draken gaat, dan denk je, ik ga in een leuke dark ride over, de draak en ridders en prinsessen weer. Daar heb je ze weer, groot thema daar bij Lego. Veel klassieke castle sets, hè? Dat is een van de kernthema's van Lego. Maar je bent dan in een dark ride en potverdikke, ineens blijkt dat je in een achtbaan zit. Want het draken eindigt als achtbaan. Dus dat was voor mij wel eventjes me goed vasthouden aan het stoeltje. Maar dat vond ik toch ook wel heel erg tof bedacht. Maar goed, Bjorn, tijd voor de derde kwestie die jou is opgevallen in de Lego parken.
Nou, echt, ik ga even roosten en een loftrompet schallen. Oeh. Want Merlin is de eigenaar, in ieder geval een groot aandeelhouder van die meeste van die Lego parken. En in Billund is dat niet zo'n probleem. Want Merlin staat bekend om de commercie en dat iedere euro uit je wordt geperst. Maar in Billund, het heeft misschien ook wel met de Deense cultuur te maken, dan ben je bij een commercieel bedrijf, maar dan voel je ook nog wel het authentieke pretpark of zo. Daar is het ooit begonnen. Het was het eerste Lego park. Daar zijn die mensen super vriendelijk en echt aardig en oprecht geïnteresseerd ook in jou als gast. En dan heb je echt wel een goede ervaring nog als park. Maar ik heb ook echt de meest slechte attractieervaring ooit gehad. Legoland Windsor, hoe aardig sommige attracties ook zijn, maar het zou vanwege het personeel, vanwege de vorderingpasjes, vanwege de belachelijke entreeprijzen, de belachelijke fastpassprijzen die ze zouden willen hanteren, de matige attracties waarin echt ook veel bezuinigd is, ook op wat het zou kunnen zijn, het eerder sluiten van attracties. Ik vind het echt het Tsjernobyl van pretparkland, waar Legoland Billund echt nog charmant is en leuk is en authentiek is en die mensen heel aardig zijn, is Legoland Windsor een tourist trap. Het is eigenlijk, vind ik ook echt, als je als Lego nog steeds je merknaam verbindt aan een park, hè? Want uiteindelijk is het wel ook je IP wat je doet, dan vind ik echt dat Legoland Windsor daar echt ik ga ervan stotteren. Het is een walgelijke onderneming. Het is een slechte ervaring, echt waar.
Ja,
echt.
Dit is
er niet heen. Het is verschrikkelijk.
Geen performance. Dit is echt. Waar ja. Zit het hem in? Wat is er gebeurd?
Omdat de algehele ervaring niet klopt. Omdat je echt vanaf het begin voelt, ik ben hier niks anders dan een lopende pinpas. Dus wow. Dit hele bezoek is erop bedoeld om mij zoveel mogelijk geld uit mijn zak te kloppen. Je ziet dat die mensen daar ook ongelukkig werken. Het is echt... ik vond het echt een super slechte ervaring. En er staat dus een schil contrast met de ervaring die je ook hebt in Billund, die goed is. En volgens mij zit Duitsland daar wat tussenin. Omdat je daar ook veel meer, op basis van die Duitse cultuur, dat is een betaalbare pretparkbezoekje. Daar doen die medewerkers echt hun best. Daar is echt wel oog ook voor wat details en de kwaliteit garanderen. Maar dat in Windsor, het is echt een pretpark onwaardig. Dus ga er niet heen.
Daar wil je niet naartoe. Nou, zo is dat. Heftig. Ja.
Jouw vierde elementen, Filip. Kun je dit nog een beetje... ben je nog positief? Want poeh, hey.
Nou ja, ik zit er nog even voorbij te komen, inderdaad. Maar ja, mijn ervaring in Billund, inderdaad, wat jij zegt, want waar ik dan ook ben geweest, hè, die was heel positief. En we zijn vandaag on tour. En in Billund maak je ook een reis door de tijd. Want net wat jij zegt, het is daar het authentieke park. Je ziet verschillende stijlen door de tijd heen. He, die drakenattractie, dat zijn een soort hele rare cartoonfiguren uit Lego opgetrokken. Het strook totaal niet met de stijl van Lego als brand op dit moment. En dat zie je ook in de parken, in het park waar ik dan geweest ben, zie je dat zich ontwikkelen eigenlijk. De ene attractie is zoals met draken en dan heb je de piratenrit met al wat meer realistische figuren. En dan uiteindelijk met een paar tussenstappen kom je bij een soort van hele grote opgeblazen minifigures eigenlijk. Hè. Die zijn waarschijnlijk uit een ander materiaal gemaakt, maar levensgrote minifigures, namelijk mensen size. Dus heel interessant dat ze die verschillende tijdperken gewoon nog naast elkaar laten bestaan, want ze hadden er ook voor kunnen kiezen om die draken ook weer aan te passen aan hoe het nu doet. Maar dat doen ze niet. En dan ben ik nu benieuwd, wat is jouw vierde element?
Ja, ik moet even weer bijkomen van alle negativiteit. Ja, sorry daarvoor,
luisteraars. Gaat maar het weer een beetje?
Wat echt tof is aan alle Legoland parken, dit hebben ze allemaal, is Miniland. Hè? Want los van dat je dus attracties kunt beleven, heeft ieder Lego park ook een gebied waarin ze, passend ook bij het land waar je bent, Miniland hebben. Waarin je dus in Denemarken veel dingen over de hele wereld ziet. Maar ook typisch Deense gebouwen, Deense cultuur. Dat doen ze ook in Duitsland, doen ze ook in Engeland. Ja, en dan loop je door een Lego-wereld heen. Daar zijn ook echt mensen heel druk bezig om dat te bouwen, dat bij te houden, dat te maken. Dat is echt een vak op zich. En dan staan er gewoon bouwwerken van miljoenen Lego-steentjes, vergelijkend met Madurodam, alleen dan in Lego-vorm. Is echt uniek in de wereld en is een hele toffe toevoeging aan die parken.
Dat is ook echt zo dat elk individueel park een miniland heeft dat past bij dat.
Ja, en zelfs de kleinere experiences. Hè. In Nederland hebben we ook in Scheveningen een Lego Discovery Center. Ook daar heb je een kleine vorm, dat is binnen. Maar ook een soort miniatuur Den Haag ergens op Scheveningen. Superleuk om een keer te zien.
Ja, heel goed bedacht.
Philip, wat is jouw vijfde en laatste element wat je graag wilt benoemen?
Nou, iets wat mij erg opvalt en wat over de hele breedte van het hele park geldt. Merchandise is content, is merchandise, is content. Lego is het brand, hè, het merk. Dus alles verwijst naar Lego, is van Lego, is een opgeblazen versie van Lego. En vervolgens, als je daar rondloopt, zijn alle souvenirs ook weer Lego. Dus het is een heel briljant, eindeloos, zo'n Ouroboros, zo'n slang die zijn eigen staart opeet van, is het nu content of is het nu merchandise? Je kunt naar huis lopen met je eigen Lego set van Legoland. En dan kun je daarna nog weer, inmiddels geloof ik al een stuk of 10 uitbreidingssets kopen van weer een nieuwe attractie in Lego-vorm die je in Legoland hebt ervaren. Briljant.
Voor mij zijn er ook echt unieke sets die je alleen in Legoland kunt kopen. Dat was voor mij ook in het Lego House zo. Dus ook voor de mensen die echt op zoek zijn naar collectors items, ook een goede reden om daarheen te gaan, toch?
Ja, klopt. Juist die Legoland sets die zijn niet zomaar bij Intertoys te krijgen. En dan komen we bij jouw laatste element en ik hoop dat nog een beetje de schade gaat oplossen, zeg maar.
Wat ik leuk vind, kijk, in Billund, dat is natuurlijk ooit gestart ook als echt authentiek park, hè, onder regie van Lego nog. En je ziet ook nogal bepaalde attracties die echt uit de begintijd komen en ook de charme hebben van het oorspronkelijke Lego park. En wat ik dan een hele charmante attractie vind, is de piraten. Bootride die er bijvoorbeeld in zitten. Echt een jaren 70 attractie waarin je met een bootje ook in een grot gaat varen en je vervolgens allerlei avonturen tegenkomt met piraten, met krokodillen. En dat is zo authentiek, dat is gedateerd, dat voel je ook echt wel aan. En tegelijkertijd is dat zo supergoed gedaan dat je ook wel voelt van, oh ja, hier zit de liefde, de oorspronkelijkheid van dat park zit er echt in. En die oorspronkelijke attracties, die ook echt die hele authentieke sfeer van Lego, misschien uit de jaren 70, 80 aanvoelen, ja, dat maakt dat park ook wel uniek. Dus dat vond ik echt een hele mooie, bijzondere ervaring. Ook in het grove geweld van mechanische attracties, achtbanen, zo'n klassiek bootritje. Ik vond het super tof in Billund.
Ja, gelijk heb je. Ik heb eigenlijk zin om er nu terug naartoe te gaan. En ik moet ook eigenlijk wel, want dan kan ik nu wel naar de Lego House.
Ja, ga het een keer doen. En leuk om met jou over onze ervaringen in de Lego parken te spreken.
En dus de tip aan iedereen, ga naar Denemarken en niet naar Engeland voor je Lego-ervaring.
U was gewaarschuwd. Ongehoorzaam.
Bjorn, in deze aflevering waren we op tour en ik voel het in mijn voeten. Kunnen we even ergens gaan zitten? We zijn in Denemarken geweest, we hebben heel Amsterdam rondgelopen. Het was allemaal superleuk, maar ik voel het wel.
Ik heb vooral behoefte aan airco, dus we moeten gewoon ergens naar binnen, toch?
Ergens naar binnen, ja. Daar, dat ziet er wel vriendelijk uit. Daar hebben ze een gezellig groot licht. Dat lijkt me wel sfeervol.
Laat me niet doen. Oh, Philip, nee, dat gaat niet goed. We moeten afsluiten volgens mij. Dit was de 9e aflevering van Daar wil je naartoe. Ja, bedankt dat je hebt geluisterd. En natuurlijk zijn we er snel weer. En als je in de tussentijd iets aan het kwijt wilt, dat kan, hè. Ideeën voor rubrieken of je hebt een voice clip of een vraag. Je kunt ze gewoon insturen. Mail dan naar daarwiljenaartoe@gmail.com.
En volg ons op de socials. En dat zijn dan met name op dit moment Blue Sky en Instagram. Maar wie weet wat er in de toekomst allemaal nog volgt.
Vergeet trouwens geen recensie achter te laten in je podcast. En dan help je ook weer anderen om onze podcast te vinden. En bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wil je niks missen? Abonneer je via je favoriete podcast app en YouTube. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar Daar wil je naartoe.